Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Aflevering 43 van de ADEK-podcast. We zijn er weer deze ochtend en we gaan natuurlijk praten over het Nederlands elftal. Daar hebben we straks meer nieuws over met Sjoerd Bassoen. Maar we gaan beginnen met die andere halve finale op het EK voetbal. Engeland heeft inderdaad de finale behaald van het EK voetbal. Sjoerd Bassoen was daarbij voor ons op Wembley. Sjoerd, neem mij mee. Wat was de sfeer? Wat was het? Hoe was het, die wedstrijd?
Ja, het was echt waanzinnig. Ja, qua sfeer vooral. De wedstrijd was natuurlijk technisch van iets minder niveau dan de avond hiervoor. Maar qua entourage, ik heb zelden zoiets gezien.
Ja, ongekend. Het leek een beetje Zuid-Amerikaans bijna qua entourage en qua sfeer. Maar misschien nog wel iets explosiever bijna.
Ja joh, het is bijna niet uit te leggen. Het kabaal dat hier over die tribunes heen suist en waait en brult. Dat is echt fantastisch. En ik was al wel vaak op Wembley geweest. Maar ik heb sterk de indruk dat de lockdown hier ook nog een kleine rol in speelt. Omdat mensen lijken het wel driedubbel te vieren allemaal, dit voetbalsucces. Alsof ze na anderhalf jaar, dat zijn ze natuurlijk ook eigenlijk, eindelijk weer zijn losgelaten. En zo voelde dat ook na die 2-1. Het was echt een onvoorstelbaar kabaal. En je ziet hier, dat stadion is enorm groot en enorm hoog. Maar ook helemaal boven in de nok van dat stadion gaan mensen dan helemaal uit hun dak. Ja, het is echt bijzonder om te zien.
Ik zag bij de NOS de correspondent van Engeland daar voorbij komen. En die zei, ik ben nu 7 jaar correspondent hier. En ik heb nog nooit de Britten op straat, die de pubs uitkwamen, zo uitzinnig gezien als nu.
Nee, het is echt uitzinnig. Het is waanzinnig. Maar het is ook heel mooi om mee te maken. En ik begrijp het ook wel. Dit land is zo voetbalgek. Die zitten hier zo lang op te wachten al. 55 jaar. De ene teleurstelling naar de andere. 5 halve finales verloren. Decennia lang heeft zich dit opgebouwd. En dat nu allemaal uitkomt met een elftal waarvan je misschien vooraf zou denken van ja, het is niet getalenteerder dan wat ze in het verleden hadden. Maar toch bereikt met een trainer die ook toen hij begon toch wel met skepsis werd ontvangen. Hè. Dat was een beetje een kleurloze man, vonden ze. Het was geen grote naam. Ja, dat die dan nu die finale halen en ja, toch ook wel terecht, vond ik, na die overwinning op Denemarken. Ik vond Engeland echt wel beter. Dat is echt geschiedenis. Het is gewoon voetbalgeschiedenis die hier geschreven is, nu al. Terwijl ze nog helemaal niks gewonnen hebben. Alleen al die finale halen was een hele enorme druk. En dat is uiteindelijk gelukt.
Zijn ze voor Wembley al begonnen aan een standbeeldje voor Southgate of nog niet? Jij zit daar nu, dus kan je dat zien? Zijn ze al aan het timmeren?
Nou, op dit moment zijn er mensen zijn het gras vlak aan het maken. Ik zie Harry Kane loopt hier nog. Die wordt nog voor de 83ste keer geïnterviewd door een of andere televisiezender. Een standbeeld zie ik nog niet. Maar dat is natuurlijk ook precies het gevaar. Hè? Kijk, het is wel zo dat deze finale is en wordt zo uitbundig gevierd. Dat je je bijna af kunt vragen, gaat Engeland er nog in slagen om die finale ook daadwerkelijk in te gaan met de optie dat je hem ook nog kunt winnen. Want dit is eigenlijk al, ja, misschien is dit feest al wel te groot daarvoor. Ik zou mijn geld, als ik nu mijn geld blind moet inzetten, zet ik het toch in op Italië. En los van de kwaliteiten van Italië, want die hebben natuurlijk ook wel een iets betere ploeg. Ben ik heel benieuwd hoe Engeland met deze druk, deze merkwaardige druk omgaat van zo lang moeten wachten op een finale. En hem dan uiteindelijk ook nog gewoon moeten spelen. Want dat moeten we niet vergeten natuurlijk.
Ja, ik vrees toch dat jij binnenkort bij de persconferentie van Southgate de vraag moet stellen of die ook is uitgegaan van als doelstelling over de Theems heen gaat varen. Of dat hij zei de finale halen. Want ja, we hebben inmiddels geleerd van Frank de Boer wat je moet zeggen.
Ja, ik heb hem het woord Theems of gracht heb ik hem niet zien horen, Southgate. Maar misschien komt dat nog.
Dat zou kunnen. Je zei net de Engelsen terecht. Was de strafschop eigenlijk terecht? Want daar was in Nederland nog veel discussie over na afloop.
Nee, hij was niet terecht. Hij was ook niet helemaal onterecht, vond ik. Dat klinkt een beetje raar. Natuurlijk was hij makkelijk gegeven. En je zag dat Sterling ook echt op zoek ging naar die penalty. Die actie die maakte hij heel bewust op deze manier. Hij gaat eigenlijk voor die verdedigers langslopen en dan maar hopen dat hij wordt aangeraakt. Tegelijkertijd, ja, god, het was ook een beetje een optelsom. In de eerste helft eiste Kane ook al een strafschop op. Ik had het wel ongelooflijk knap gevonden als Makkely onder deze druk alsnog het wegwuifgebaartje had gemaakt. Het eigenwijze wegwuifgebaartje. Dat ging denk ik bijna niet. En bovendien, ja, die VAR kijkt er dan naar. Er was even contact, dus dan wordt hij ook niet meer teruggedraaid. Het was een hele makkelijke penalty. Zwaar onterecht wil ik hem ook niet noemen.
Nee. De Denen kwamen op voorsprong in deze wedstrijd. Schitterende goal trouwens. Echt een waanzinnig mooie goal van die afstand, meter of 20. En dan denk je, gaan ze nu doordrukken of niet? Maar is dat dan ook het feit dat ze naar Baku zijn gegaan en vervolgens naar Londen moeten gaan en het reizen dat dan langzaam in de benen sluipt bij de Denen?
Ja, dat kan zeker een rol gespeeld hebben. Kijk, Engeland heeft veruit het minste gereisd natuurlijk van iedereen. Die zijn alleen even in Rome geweest. Die hebben ook geen verlengingen gespeeld, geen penalties hebben ze gehad. Dus die waren hartstikke fris en fit. Die stonden wat dat betreft echt wel op een 1-0 voorsprong nog voor de wedstrijd begonnen was. En opgeteld natuurlijk nog bij de entourage. Want we hadden het daar gisteren ook over. Hè? De sfeer die in dit stadion hing, dat was echt vergelijkbaar met Feyenoord Heracles en Ajax Twente. Die kampioenswedstrijden van Feyenoord en Ajax, waar zoveel positieve druk op staat, zou ik het bijna willen noemen. En waar die mensen zo intens achter gaat staan, dat je op het moment dat je het stadion inloopt, dan voel je al van ja, dit kan bijna niet dat Denemarken hier overeind blijft. En dat deed ze in de eerste helft nog best aardig. Waren ze eigenlijk de betere ploeg, kwamen ook eigenlijk wel verdiend op voorsprong. Maar het was bijna niet te houden, joh. Je moet je voorstellen dat als Engeland ook maar enigszins ten aanval trok, dan stormde er gewoon een orkaan over het veld. Ja, dat is bijna, zelfs voor een hele goede Deense ploeg is dat bijna niet vol te houden.
Hoe was dat eigenlijk overdag gisteren voor die wedstrijd? Hoe was dat?
Ja, je ziet al heel de dag, zoals dat meestal gaat hier, zie je plukjes met Engelse voetbalsupporters door de stad zwerven. Echt in iedere uithoek ook, in voetbalshirtjes, vaak mannen, vaak met bier. Het was natuurlijk zo dat je moest wel reserveren in pubs, hè, dus dat hadden ze ook massaal gedaan. Dus alle tafeltjes waren gereserveerd, want je kon niet blind binnenlopen. Maar het was wel echt een voetbalfeest, je voelde aan alles dat de spanning er enorm op zat. De tabloids en de serieuze kranten hadden uitgepakt met enorme sportkaternen. Helemaal gewijd aan deze wedstrijd. Ja, je merkte gewoon aan alles dat dit een historische avond ging worden.
Ja, het werd uiteindelijk die historische avond. Alleen wat je ook al zei, ze zijn er natuurlijk nog niet. Hè? Want dan, je kan natuurlijk die finale spelen zondag tegen Italië. Maar als je die verliest, heb je nog steeds geen prijs na 55 jaar.
Dat gaan we de komende dagen natuurlijk weer krijgen. Dan wordt die prijs opeens een obsessie. Maar ja, het ging natuurlijk in eerste instantie nu, hè, voor zover we nu konden kijken, ging het echt om die finale. Die finale was ook al zo vaak mislukt. Hè. Drie jaar geleden moet ik zeggen, WK in Rusland natuurlijk nog tegen Kroatië, toen ze volkomen verdiend verloren en eigenlijk een hele slechte wedstrijd speelden. Ja, daar gingen ze nu al veel verstandiger en veel beter mee om. Dus chapeau. Ik weet dat in Nederland is de sympathie voor de Denen enorm groot. Dat merkte je ook na afloop. Hè. Iedereen was bijna boos op Makkeli dat hij die penalty gegeven had. Ik vond eerlijk gezegd die Denen op de eerste helft na de mindere ploeg. En ik verbaas me ook wel over die veelgeprezen trainer, die Hjulmand, die toch gewoon zijn beste spelers eraf haalt.
Ja,
Damsgaard en Dolberg.
Dan kan je
de twee echt creatieve voetballers. En vervolgens blijven er dan wel vooral hardlopers over.
Ja, maar dan kan je natuurlijk als bondscoach heel makkelijk zeggen, die spelers kunnen maar 60 minuten aan, hè? Want dat schijnt tegenwoordig heel meetbaar te zijn.
Ik dacht al dat je zoiets ging zeggen, ja. Ja, dat dacht ik al. Nee, misschien komt hij met zo'n excuus. Hij wordt, as we speak, hier nog geïnterviewd door de zieke omroep van Colombia. Dus misschien zegt hij er nog iets over. Ik ga zo even luisteren.
Ja, dat is een goed plan. Jij zit nog steeds in Wembley. Is het stadion al leeg of niet?
Nou, het begint leeg te stromen, maar ik heb niet echt haast. De families zitten daar allemaal nog op de tribune. Dat is wel leuk, dan komen ze op de spelers denk ik nog even terug. Maar ik heb ook niet echt veel haast, want het is een ramp om hier weg te komen. Als je nu naar buiten loopt, dan stort je in een stroom aan mensen richting de metro. En gezien het besmettingsgevaar doe ik nog even rustig aan.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het wordt wel een prachtige finale. Italië tegen Engeland. Daar kunnen we de komende dagen genoeg op voorbeschouwen. Dat is mooi. Wij moeten het ook nog maar even hebben over Nederland zelf al. Want we hebben de afgelopen dagen steeds de bondscoachmeter ingezet. Menig een had zich al afgemeld. Sommige mensen melden zich spontaan aan als bondscoach. Maar we hebben daar in de krant vandaag groot nieuws over.
Ja, we hebben vandaag het nieuws in de krant. Maarten Wijfels heeft er een stuk over gemaakt. Dat Louis van Gaal de nummer 1 is. Dat hij op pole position staat om bondscoach te worden. Dus dat de KNVB de eerste contacten gelegd heeft. Nou ja, de vraag is nog of hij ja gaat zeggen. Ik vermoed haast van wel. Maar de keuze, ja god. uiteindelijk hebben we dat volgens mij steeds gezegd. Die is wel logisch. Gezien de vacature die er is, het type dat gezocht wordt. Het is 9 maanden te laat in mijn ogen. Maar hier is hij dan alsnog, Louis.
Maar ze gaan dus all-in ook. Het is gewoon, het is de eerste optie en het is de enige optie die ze hebben in eerste instantie.
Nou, ik weet niet of het de enige optie is, maar het is in ieder geval de eerste optie. In tegenstelling tot 9 maanden geleden, in september. Gaan ze nu wel als eerste naam toe. En hebben ze blijkbaar toch ingezien dat deze spelersgroep wel een training kan gebruiken. Die ze af en toe het vel over de oren trekt en die ze af en toe tot het uiterste drijft. En die ook misschien wat beter dan Frank de Boer in staat is om op een eindtoernooi net wat meer te brengen in tactisch en in mentale opzicht. En dat is, dat is Louis van Gaal.
En gaat Louis het dan ook doen?
Nou ja, dat wordt echt een beetje de vraag nu. Er wordt afwachten. Ik heb de sterke neiging van wel. Maar dat is ook een beetje gevoel. Hij heeft natuurlijk al een paar keer de deur een beetje open gehouden. Een beetje open gezet. Truus zit al best wel lang met hem. Hè? Ik geloof al een jaar of 3 zit ze met Louis te koekeloeren in Portugal. Die denkt op een gegeven moment ook van, joh, hij mag af en toe even de deur uit, toch?
Ja, dat lijkt me ook. Maar het wordt wel interessant, want de eerste periode van Gaal was natuurlijk geen succes bij Oranje, de tweede wel. Het is ook voor Van Gaal toch een soort van risicootje om deze stap nog een keer te gaan nemen.
Ja, van de ene kant wel. Van de ene kant wel, van de andere kant. Als je zo'n carrière hebt als Van Gaal, dan is er niet meer zo heel veel te verliezen. Dan is het niet zo dat als een avontuur mislukt, dat je gelijk een waardeloze trainer bent. Bovendien heeft hij oneindig veel zelfvertrouwen, dus ik neem aan dat hij aanneemt dat het allemaal wel goed komt. Het is wel een hele riskante start. Hè? Uit tegen Noorwegen gelijk. Gelijk 3 WK-kwalificatiewedstrijden achter elkaar. Dus hij moet het vrij snel op orde brengen. En ik denk daarom dat het ook wel logisch is dat de KNVB bij hem uitkomt. Hebben we ook al eerder benoemd. Maar buitenlandse trainers zag ik op zich best wel zitten. Daar stond de KNVB volgens mij ook wel open voor. Maar dat had natuurlijk wel eens grote nadeel dat, ja, dat die buitenlandse coach dan eigenlijk maar 2 dagen heeft om überhaupt die spelers te leren kennen. Om zich echt in te lezen in de Nederlandse voetbalcultuur. Dus in dat opzicht is Van Gaal denk ik ook de meest pragmatische oplossing.
Ja, en het is ook de oplossing die je kan doen tot en met het WK van 2022 in Qatar. Want dan heb je een bepaalde periode waarin je met Van Gaal werkt. Dan heb je een afgebakende periode. En daarna weet je, we kopen tijd om een nieuwe bondscoach te zoeken daarna.
Ja, en ik zou het niet onlogisch vinden als je in ieder geval al nadenkt inderdaad over die opvolging. Je moet dat niet al benoemen, hè, zoals ze dat ooit met Hiddink en Blind hebben gedaan. Waarbij ze min of meer al vastlegden dat Blind Hiddink zou opvolgen. Moet je nooit doen, want je kunt nooit langer vooruitkijken dan een jaar. Dat is een enorm risico. Dat kun je niet plannen. Maar je kunt het wel in je achterhoofd meenemen. Je zou Giovanni van Bronckhorst assistent kunnen maken. En in ieder geval in gedachten houden dat hij misschien door kan schuiven als eerste bondscoach. Maar dat is allemaal toekomstmuziek. Het biedt in ieder geval inderdaad de tijd om na het WK in Qatar, dat in november wordt gespeeld, hè, 2022. Nou ja, om dan een plan te maken voor de 4 jaar die daarna volgen.
Ja, goed. Mocht er meer nieuws zijn, dan kan je dat natuurlijk lezen op ad.nl. En zodra er nieuws is, ook in deze podcast. Ik wil nog even naar de komende dagen voor die Engelsen en die Italianen. Die Italianen mogen 1000 supporters meenemen naar de finale. Dat is echt een hoop, hè? Daar zullen ze wat aan hebben tussen die 60.000 Engelsen, denk ik. Die zullen zich laten horen. Maar die Italianen gaan in alle rust zich voorbereiden. En de gekte ligt natuurlijk vooral bij Engeland vanaf nu. Je kan geen krant meer openslaan, geen tv-programma meer aanzetten. Of het gaat over die finale.
Ja, en dit hele land is in een staat van dolle vreugde. Dat ga je niet aan ontkomen. Maar ik moet zeggen, dat is natuurlijk de laatste 55 jaar best wel vaak geweest. Hè? Ze hebben natuurlijk op allerlei manieren onder enorme hoogspanning gestaan. Al die Engelse teams in de afgelopen 55 jaar. En dit team is daar tot op heden toch wel heel goed mee omgegaan. Daar moeten we eerlijk over zijn. Onder Southgate wonnen ze voor het eerst in jaren een penalty-serie in 2018... Ze wonnen van Duitsland in een knock-out-ronde. Dat was ook al een eeuwigheid geleden. En ze hebben nu ook die finale gehaald. Dus mentaal kan dit elftal wel wat. En Southgate is er ook weer geslaagd om het een beetje af te schermen van de buitenwereld. Hè. Ze zitten in een soort KNVB sportcentrum. Maar dan in Burton. Dat ligt in het midden van Engeland. Daar heeft de FA een groot sportcomplex waar ze intern zitten. Op wedstrijddagen vliegen ze naar Londen. En verblijven ze eigenlijk in een vrij basic 4-sterren hotel. Dat is allemaal niet zo heel luxueus zoals dat het vroeger altijd was. Dus het is allemaal vrij bescheiden, vrij degelijk. Afgeschermd van de tabloids. Er zijn ook geen spelersvrouwen of wags zoals ze die hier noemen. Althans, die zijn er wel. Maar die kunnen amper in de buurt komen van het hotel. Dus er is heel weinig ja, heel weinig rumoer. Er zijn ook geen relletjes, want ze zitten natuurlijk in die coronabubbel. Dus dames bestellen op hotelkamers, zoals je dat in het verleden zag. Of enorme dronkenmanspartijen, dat is er ook niet bij. Dit is echt wel een redelijk volwassen, uitgebalanceerd elftal. Neem niet weg dat Italië natuurlijk de favoriet is, want dat is natuurlijk een prachtige elftal en ook een mooie elftal dan dit Engeland.
Ja, want die Italianen hebben toernooiervaring en die Engelsen, ja, die hebben natuurlijk nog nooit de finale gespeeld. Dat is natuurlijk wel een verschilletje.
Ja, ik geloof heel erg dat dat een verschil is. Dat zie je op clubniveau, zie je dat vaak. Hè? Dat bepaalde clubs die hebben in hun DNA zitten om finales te spelen, slagen er ook vaak in om die dan te winnen. Een club als Manchester City, een club als Paris Saint-Germain hebben dat veel minder. Dat moet je op een gegeven moment een keer bereikt hebben. Dat moet je aan wennen, dat moet je als het ware leren. Nou ja, dat is met Italië en Engeland denk ik weer het geval. Dat zijn dingen waar je doorheen moet. Best van Marwijk heeft in 2010 ook wel eens geschetst. Hè. De Spanjaarden hadden in 2008 al een EK-finale gewonnen. In 2010 moesten ze tegen Nederland spelen. En die ervaring namen ze echt mee die wedstrijd in. Voor Nederland was het allemaal nieuw op dat moment. En dat is echt een nadeel. Ja, ik heb het net al gezegd. Ik weet niet hoe jij geld gaat inzetten, maar ik zou voor Italië gaan.
Nou, ik ook. En ik denk ook eigenlijk dat waar het een voordeel is voor de Engelsen, dat ze heel veel wedstrijden in Engeland hebben gespeeld en ook die halve finale in Engeland hebben gespeeld, is die finale misschien wel weer een nadeel om die in Engeland te spelen. Omdat er dan die druk van dat hele volk er nog eens een keer extra bovenop komt.
Ja, dat weet ik niet. Ik moet zeggen dat dus zoals de sfeer nu was en zoals die komende zondag ook ongetwijfeld gaat zijn, ook omdat die Italianen inderdaad in een duidelijke minderheid zijn, die sfeer die is bijna niet. Ja, dus dan is Italië ook de enige ploeg die dat enigszins zou kunnen overwinnen. Want het is wel heel imponerend hoor. En ik ben blij voor de Italianen dat ze Bonucci en Chiellini hebben. Want dat zijn over de enige twee voetballers ter wereld die daar totaal niet van onder indruk zijn.
Ik wou zeggen, hoe zou Chiellini reageren op dit massale volksgezang, zeg maar? Die zou het alleen maar prachtig vinden, die zou meedoen bijna.
Ja, die raakt in ieder geval niet in de war.
Nee, dat zeker niet. Goed, we gaan daar de komende dagen uitgebreid over verder praten. Want jij bent daar nog tot komende zondag. Dan is ook die finale tussen Engeland en Italië, dat weten we inmiddels. Sjoerd, dank. Goede reis terug naar je hotel. Ergens midden in de nacht nog straks, hè? Want ja, dat wordt nog een reisje als die supporters helemaal weg zijn van Wembley.
Ja, dat gaat even duren. Je mag trouwens nu It's Coming Home, Football's Coming Home, mag je nu gewoon instarten.
Ja, zal ik die nu er even ingooien dan voor je?
En Louis, ja, doe maar. En Louis, kom ook naar huis.
Heel goed. Sjoerd, tot morgen.
Joe.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.